Welkom bij de podcast van de Aandelenhouder. In deze beleggerspodcast praten we over alle relevante zaken in zaken beurs en aandelen. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag zijn mijn gasten Albert Jellema van ProBeleggen en René van Vlerken, Head of Listing van Euronext Amsterdam. Met René praten we over wat een bedrijf moet doen om op de beurs te komen en wat de voordelen zijn van een beurslisting. En waarom staan er zoveel buitenlandse bedrijven op de Nederlandse beurs? Uiteraard komen we ook te spreken over de jaarcijfers van deze week, waaronder die van Shell, ING, Renewi en Corbion. Deze podcast kun je ook met beeld erbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Wil je meer informatie ontvangen over deze en andere aandelen? Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Lid worden doe je via www.deaandeelhouder.nl/premium. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Ja, daar zijn we weer. Welkom bij de podcast van de aandeelhouders. Vandaag donderdag 1 februari. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Beurs staat op een bijna all-time high. 8,24 as we speak in de index. En veel bedrijfscijfers deze week. Daar gaan we het over hebben. Met natuurlijk onze vaste sidekick Albert Jellema. Daar staat hij gewoon. Albert, welkom. En we hebben een speciale gast van Euronext. René van Vlerken. René, welkom.
Dank je wel.
Je bent Head of Listing in rond Nederlandse hoofdnoteringen. Ja. Bij Euronext gaan we het zo over hebben. We gaan even kijken wat er nou precies moet gebeuren om een bedrijf als de aandeelhouder bijvoorbeeld naar de beurs te brengen. Ja. En er komen allerlei vragen langs van veel buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld op Euronext. Waarom is dat? Hè? En komen er nog wat IPO's aan? Dat soort dingen. We zijn heel nieuwsgierig naar. Daar gaan we het zo over hebben.
Zeker.
Laten we beginnen met de verbazing van de week, jongens. Albert, mag ik jou het spits laten afbijten?
Ja, dat mag zeker, Nico. Mijn verbazing is dit keer gelieerd aan aandelen. En het specifiek
dat verbaast mij dan weer.
Ja, dat verbaast jou. En deze twee keer zo'n mooi bruggetje, dacht ik ook. Het gaat over ING. Ja. En dat iedereen heel erg verbaasd is dat de rentebaten op geen blik gaan dalen. Want ja, het bedrijf heeft zo lang gewacht met het doorgeven van die enorme, zeg maar, het verschil tussen wat zij op een spaarrekening betalen versus wat ze bij de ECB krijgen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel andere bedrijven inmiddels op opgesprongen. Maar ja, wij gaan niet zo snel overstappen naar andere bedrijven. Nee. Naar andere banken bijvoorbeeld. Alleen nu is die beweging wel gaande. En nu zegt ze dus ook dat ze eigenlijk hun rentemarge van 120 basispunten, dat misschien toch wel een beetje te hoog was uiteindelijk. Hè? Want voor het komende jaar voorspellen ze dat het zou zakken naar ongeveer 100 basispunten. En het verbaast me wel dat eigenlijk iedereen daar dan de beurskoers gaat ook grof lagen. Ja. Dat daar op wordt gereageerd. Zo van, nou, het feestje van gratis renteinkomsten niet doorgeven is voorbij. Dus dat was mijn verbazing van de week, Nico.
Ja, dat verbaast me niks. Nee. Verbazend. René, jij iets meegemaakt van
de week? Ja, mijn verbazing, die gaat iets verder terug dan afgelopen week. Dat is eigenlijk nog steeds een beetje het naetteren van de verkiezingsuitslag, de voorverkiezingen in Amerika. Daar heb ik me echt over verbaasd. Mm-hmm. Dus mij verbaast het eigenlijk dat Trump toch weer zoveel belangstelling krijgt van de Amerikaanse bevolking. En met zo'n grote voorsprong eigenlijk weten dit soort voorverkiezingen te winnen. Zowel in Iowa, maar ook in New Hampshire. En ook als we kijken naar 3 maart, waar natuurlijk weer een belangrijke of 3 maart, 5 maart, ergens daar in begin maart. Ja. Dat daar natuurlijk ook weer behoorlijk wat voorverkiezingen op de rol staan. Dan,
Super Tuesday.
Dan maak ik mij daar toch wel zorgen over, ja. En met name de manier waarop de Amerikaanse bevolking toch het blijkbaar meer heil ziet in het hebben van Trump als president dan iemand anders. Ja. Ja. Zonder een politieke voorkeur te hebben, maar als we
het
weten
hard,
en als we
hard,
teruggaan,
hè?
Precies, en als we teruggaan naar de tijd die we allemaal nog kennen, hè, van van het congres en alles wat daar gebeurd is, ja, dan verbaas ik mij er echt over.
Okay. Nee, het is ook verbazingwekkend dat de twee oude knakkers waarschijnlijk weer gaan strijden om die posities.
Ja. Ah, Trump is niet zo oud, is 77. Die kan best aan.
Ja, die is even ouder dan Biden. Jonge god.
Ja. Dat zegt hij ook, dat hij goed bij is. Hij raakt af en toe ook een beetje in de war. Want ik geloof nu dat die Nikki Haley, die valt hem daar ook op aan. Omdat hij had zich een paar keer vergist tussen Nikki Haley en iemand anders.
Ja. Taylor Swift?
Nee, niet Taylor Swift. Kom je op Taylor Swift?
Dat weet ik niet.
Die kaartjes voor Taylor Swift.
Had ik
die
ze
komt
maar
in Amsterdam, hè?
Ja, weet ik. In de zomer.
Ja. Maar ik heb ook een verbazing, Albert. Het is eigenlijk ik ga dit weekend naar Henry van Loon. Die speelt in Amsterdam. Ik heb kaartjes gekregen van Albert. En Albert had een dilemma. Hij had kaartjes voor Ajax en voor Henry van Loon.
Ja, Ajax-PSV moet je er even bij
zeggen. Ajax-PSV. En dan gaat hij toch naar Ajax.
Nee, ik stond op de wachtrij voor zondag. Dus ik heb nu voor zondag alsnog kaartjes voor Henry van Loon. Dus ik ga op zondag.
Ja, dan ga ik alles verklappen. Dan weet je al wat hoe het
gaat. Ga de grap opnemen, zeker. Ja, nou, ja. En maar je koos toch voor Ajax.
Ja, maar goed. Ja. Wordt leuk. We gaan er naartoe. En dan gaan we zien wat het wordt. Hoe kwam het bij Taylor Swift? Oh ja, want die is natuurlijk anti-Trump.
Ja. Ja, die heeft ook. Ik zag zo'n item dat hij echt mensen oproept om zich te registreren. Zodat ze zeg maar niet voor Trump gaan kiezen, maar voor een ander. Ja. En die heeft ook in die liedjes, als je dat hebben ze de tekst helemaal uitgewerkt. Dat is ook echt.
Doe je dat?
Dat zo'n programma gedaan. En dat was ook echt allemaal anti-Trump gericht. Ja. Dus en dan maken. Laat ik zo zeggen, voor mij hadden ze erover dat meer dan 500.000 mensen zich extra hadden geregistreerd. Omdat zij zich mensen daartoe opriep. Okay. Dus dat is best wel, laat ik zo zeggen. Heeft best impact.
Ja. Ja. Moet wel zeggen, die verkiezingen en de beurs. Hè. We hadden bijvoorbeeld 2 weken geleden verkiezingen in Taiwan.
Ja.
Was ook een heel gedoe. Daar hoor je niemand meer over. Nee. Dus uiteindelijk is het, er komt iemand te zitten straks.
Ja.
En ook de vorige keer toen hij het werd, was het 2016, ging de beurs heel even omlaag. Want daarna kwam echt een muur van geld richting de beurs.
Ik denk dat het grootste effect eigenlijk ook voor de verkiezingen zit. Hè? Dus je ziet inderdaad gewoon dat, kijk, investeerders, beleggers, het grootste waar ze hekel aan hebben is natuurlijk onzekerheid.
Ja.
En er is natuurlijk hoe dichter je op die verkiezingen komt. En hoe meer uitslagen je te verwerken krijgt vanuit die voorverkiezingen. Hoe meer onzekerheid er in de markt ontstaat. En van wat het uiteindelijk in november gaat zijn. Hè, en wat dan vervolgens het effect gaat zijn. Hè. Dus ik denk dat de markt inderdaad richting die periode heel erg nerveus gaat zijn. En dat is natuurlijk ook aan de ene kant voor de beurs heel erg positief. Hè, want onzekerheid creëert volatiliteit en creëert liquiditeit. Ja. Maar tegelijkertijd, wanneer we het hebben over nieuwe beursgangen en over de mogelijkheid voor bedrijven om zich via de beurs te financieren in onzekere tijden, is dat natuurlijk altijd wat lastiger dan in wat meer stabiele tijden.
Ja, dat is wel leuk dat je het zegt. Ik was gisteren bij Saxo Bank op de nieuwjaarsborrel, moet ik wel vertellen. Dat was ook Jaap van Duin. En die had het ook over die onzekerheid. Maar hij zegt juist van onzekerheid is eigenlijk de vriend van de belegger. Want hoe meer onzekerheid, hoe meer rendement je kan maken. Want onzekerheid zorgt voor lage prijzen.
Ja.
En als er geen, dat is ook zo. Als er geen onzekerheid is, dan koop je staatsobligaties van Nederland.
Ja,
heb je zekerheid, maar verdien je ook niks.
Klopt. Ligt er een beetje aan wat voor type je investeerder je bent natuurlijk, maar het klopt wel. Ja.
Wat ben je voor type, Albert? Hou je van onzekerheid?
Mm. Qua rendement heb ik liever zeker 10%.
Nu wordt hij wat onzeker.
Ik moest even nadenken. Dit was mijn denkhoofd. Maar zekerheid over rendement is altijd fijn.
Ja. Goed. René, we gaan zo praten over Euronext. Eén vraagje even aan Albert. ING-cijfers en Shell. Heb je naar gekeken vandaag? ING-cijfers. Ja, ING toch, om even mee af te trappen. 98% lager. Herstelt nu wel een beetje, geloof ik.
Ja.
Ik heb mezelf wat vergrepen aan wat opties. ING, mm-hmm. maar wil nog niet echt.
Ja.
Was dat zo slecht? Is dat goed?
Ik kan het samenvatten in één zin.
Oh.
As good as it gets.
As good as it gets.
Ja, want die rentebaten, dat is natuurlijk, dat is gewoon, even cru gezegd, gratis winst. Dus als die naar beneden gaan, die kosten en hun kosten voor het komende jaar hebben ze wat hoger geguid. Maar ze waren eigenlijk ook al voor het vierde kwartaal iets lagere renteinkomsten dan verwacht, iets lagere commissieinkomsten dan verwacht. Alleen waarom die winst 43% hoger was jaar op jaar, ze hadden bijna geen provisies op slechte leningen genomen. Dus dan kijk je als belegger naar de kwaliteit van de winst.
Ja.
En die kwaliteit van die winst, die was gewoon, die liet iets te wensen over. Ja. Vandaar dat die aandelen laag gaan. En zeker die, waarschuwing is een groot woord. Maar in ieder geval dat ze zeggen, die rentebaten zijn niet houdbaar in 24. Ja, dat is toch, vinden mensen jammer. Dus daar was een grote hoop op. Dus vandaar lager. Maar de aandelenhandel op, 7,5 keer de winst. Dus dat historisch gezien was dat bij banken ook wel normaal. Want dat gaat 1 keer in de 10 jaar iets gruwelijks mis. Dus
ze keren wel heel veel geld uit. Hè?
Ja, dat ze kopen in.
Een jaarwinst van 7,3 miljard. Dus ze keren 7,8 uit. Is dat voor jullie iets? Dat die aandelen inkopen gaan bijvoorbeeld. Is dat voor, dat verdienen jullie ook aan natuurlijk, of niet? Extra omzet op de beurs?
Zolang het op de beurs gaat wel.
Ja.
Kijk, er is nu natuurlijk een voorstel in de Kamer. Hè, over het belasten ook van aandelen inkoop.
Ja.
Daar zijn wij als Euronext vrij verbaal in geweest. Hè, dat we dat geen goed idee vinden.
Ja.
Met name omdat dat wat doet met het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van de Nederlandse kapitaalmarkt. Hè. Dus als bedrijven die heel actief zijn in aandeleninkoop belasting daarover moeten gaan heffen. Dan is dat natuurlijk minder interessant om aandeleninkoop te doen. Met andere woorden, bedrijven kunnen dan misschien toch de keuze maken om zich elders te gaan vestigen waar het wel inderdaad gewoon nog steeds vriendelijk kan. Dus wij zijn er geen voorstander van. Maar uiteindelijk is het niet zo dat wij daar als Euronext, als beursbedrijf, dat we daar heel veel geld op verdienen op die aandeleninkoop.
Nee.
Dat is
dus, niet zo. Dus gewoon een klein beetje omzet.
Uiteindelijk is het zelfs negatief. Want het aantal uitstaande aandelen wordt minder.
Ja.
En de vergoeding is gebaseerd gedeeltelijk op het aantal uitstaande aandelen.
Ja.
Ja, is dat zo? Moet een bedrijf wat in de notering staat, die dus een zeg maar, Shell betaalt meer dan
je. Ja, als je inderdaad gewoon kijkt naar de toelatingskosten voor een bedrijf op Euronext, dan is dat marketcapitalisatie gewogen. Dus dat gaat meer naar de marketcapitalisatie.
Okay. Oh, niet naar het aantal aandelen.
Niet naar het aantal uitstaande aandelen. Dus we kijken inderdaad gewoon naar de market cap. Ja. En daarop worden uiteindelijk inderdaad gewoon de kosten gebaseerd. Zowel in de initiële toelating als ook op jaarbasis. Hè. Dus feitelijk vergelijkbaar met een telecombedrijf. Hoe meer data je verbruikt op zo'n platform, hoe meer je uiteindelijk ook voor die data betaalt. Ja.
Kijk ook naar de handel, hoeveel handel er is? Of is de
niet voor een bedrijf.
Of de free float.
In de zin van, voor wat betreft de index natuurlijk wel. Dus op het moment dat een bedrijf bij ons in notering gaat, ten eerste moeten ze natuurlijk een minimale free float bieden.
Ja.
Omdat wij natuurlijk moeten kunnen garanderen dat er voldoende liquiditeit vanaf het eerste moment van handel kan plaatsvinden.
Wat is dat minimum? Manier.
Dat minimum? Het minimum is vrij laag, 5 miljoen euro of 5%. Dus 5% van het bedrijf zou free float moeten kunnen bieden.
Oh, okay.
En dat moet dan weer vertaald worden naar 5 miljoen euro. Dus het is een vrij minimaal bedrag. Maar wat je vaak ziet met grotere beursbedrijven, dus als inderdaad gewoon een Prosus of een Adyen, dan zoek je natuurlijk inderdaad gewoon een groep van beleggers op. En die beleggers die zoeken ook altijd liquiditeit. Dus het is heel belangrijk, even los van de criteria en de vereisten op Euronext, maar dat je vanaf het eerste moment natuurlijk als beursbedrijf wel voldoende liquiditeit aan de markt biedt. Ja, dus dat moet gewoon een bepaald percentage zijn ten opzichte van die marketcapitalisatie. Om een ordentelijke handel plaats te kunnen laten vinden. Dus dat zit vaak een beetje tussen de 10, 15 en 20%. Ja. Een beetje in die categorie.
En je hebt een accountant nodig.
Je hebt zeker een account nodig.
Allemaal weer nu.
Iedereen weer een account.
Hoe is je Portugees? Is dat goed?
Heel goed, en Cypriot is inmiddels ook. Zeker. Kijk, je hebt natuurlijk een OLB-account nodig in Nederland. Wij zijn natuurlijk in Nederland een gereglementeerde markt. En daar zitten bepaalde wettelijke vereisten zitten daar aan vast. Dus het is niet de regel van Euronext dat je een OLB-account moet hebben. Maar je moet je jaarrekening kunnen deponeren. En die moet goedgekeurd zijn door een OLB-accountant. Dat is een wettelijke vereiste.
Ja.
AFM toetst daarop. En op het moment dat een bedrijf in gebreken is voor wat betreft de regels van de beurs, dan moeten wij een besluit nemen om dat bedrijf dan eventueel op de strafbank te zetten. Nou, dat is natuurlijk een heel actueel thema geweest de afgelopen tijd.
Ja.
Wij hebben daar ook een mening over, in de zin van dat wij er ook niet blij mee zijn als Euronext dat er zo weinig OLB-accountants zijn. Ja. Maar we hebben tegelijkertijd wel een verantwoordelijkheid te nemen ook naar de rest van de markt. Dus op het moment dat het bedrijf in gebreken blijft, dan zullen we daarop moeten handhaven, dan moeten we daarop sanctioneren.
Ja.
Maar het is inderdaad gewoon wel een verplichting om op de gereglementeerde markt inderdaad te kunnen voldoen aan de wettelijke kaders.
Ja.
Ja. En is dat nu opgelost? Hebben al die, want er waren geloof ik 8 bedrijven, hebben alle 8 een accountant?
Ja, dus 1 bedrijf heeft inderdaad gewoon besloten om de beurs te verlaten.
Okay.
Maar de andere bedrijven die hebben inderdaad op een bepaalde manier een accountant gevonden. Een aantal bedrijven hebben toch een Nederlandse accountant kunnen vinden.
Ja.
En er zijn er dus een aantal geweest. Die hebben een overeenkomst gesloten met de Portugese accountant. Ja. Andere bedrijven hebben inderdaad gewoon overeenkomst gesloten met de Cypriotische accountant. En dat heeft allemaal te maken met de Europese wetgeving.
Ja. Ja.
En dus op het moment dat je inderdaad gewoon in een land voldoet aan de kaders, dan gelden diezelfde regels ook voor de rest van Europa.
Ja. Okay. Maar wat mij dan verbaast, is dat je jarenlang eigenlijk het niet voor elkaar hebt met zo'n accountant. En op het moment dat je van de beurs af moet, dan zijn ze er toch uiteindelijk.
Ja.
Zo zegt dat.
Ja, er stond wel een beetje dwang op. Jullie hadden ze echt van de beurs
gehaald. Ja, maar het is grappig dat het dan uiteindelijk wel in één keer lukt.
Ja.
En maar misschien heeft het heel veel met kosten te maken. Hè? Want ik kan me voorstellen dat de OOB-accounten, zo noemen we dat. Ja. Dat misschien wel heel erg veel meer kosten met zich meebrengt dan een niet-OOB-account. Maar dat weet ik niet. Hè? Dat is een aanname.
Ja, dat is een aanname.
Het is wel een gedoe, maar die accounts kosten een hoop geld. Jongens, ik heb het ook wel meegemaakt bij IX. Die kwamen toen, die zitten weken bij je op kantoor te rekenen en te doen.
Ja.
Dus, maar goed, we gaan verder. Yes. Shell, Albert.
Ja, Shell. Ja, Shell.
Lekker dividendje.
Lekker dividendje.
Aandelen inkoopprogramma aangekondigd van, geloof ik, 3,5 miljard deze keer.
Ja.
Was dat genoeg voor je? Of zeggen van,
kijk, de winst was veel hoger dan verwacht. Hè? Dat is toch wel een verrassing, 22%. En waar iedereen bij Shell natuurlijk heel veel naar kijkt, is de vrije kaststroom vanuit de operaties. Ja, die leek heel hoog. Alleen er zat wel 3,3 miljard werkkapitaalverbetering in. Dus daar moet je wel voor corrigeren. Dan was eigenlijk de vrije kaststroom was wat lager. Alleen ze hebben in het vierde kwartaal schijnbaar heel veel met derivaten vooruit betaald en ook met taxes voor 2024. Dus dat zit er wel in. Maar ja, de hele sector heeft het. Dus de cijfers waren gewoon goed. En je ziet ook het aandeel hoog gaan. Aandelen inkoop mooi. Ja, en wat gewoon blijft. Alleen de vraag is, misschien blijft het wel altijd. De hele sector is een beetje wel gederate. Alleen ja, een ExxonMobil staat op 7 keer de kaststromen uit operaties. En Shell op 5 keer. Ja. En dat is dus waar.
Blijft een gat tussen zitten.
Ja, en dat blijft toch het ding zitten. Ja, inkopen, de aandeelhouders verwennen. Alleen het is toch wel 5 of 7. Dan zou je bij wijze van spreken 40% hoger moeten staan om op dezelfde waardering te staan als een ExxonMobil. Dus dat blijft een, ook voor het management van Shell. Dat blijft de doelstelling om dat gat te verkleinen. Maar het lukt nog niet echt.
Zo. Minder dividend uitkeren, meer aandelen inkopen.
Ja, dat is de oplossing. Blijven inkopen. Ja. En je ziet natuurlijk wel die Amerikaanse partijen ook weer hele grote overnames doen.
Ja.
Dus het gat wordt dan qua size misschien ook weer groter. Dus het, Maar goede cijfers. En,
de koers reageerde er goed op. Hè? Want het was natuurlijk wat weggezakt. Shell
in lijn met de olieprijs.
Richting 30 euro olieprijs gaat weer omhoog. LNG is ook gedoe, want de Amerikanen willen geen LNG meer aan ons verkopen, geloof ik. Dat is ook wat. Wij zijn van de Russen afgesloten.
Ja.
Zijn afhankelijk van Amerikaans gas. En nu zeggen ze van, nou, we willen eerst kijken of we niet te veel koolstof uitstoten.
Oké,
maar goed, zullen we zien. We gaan door.
Dat wil jij dan weer.
René, stel dat wij Albert en ik, we willen naar de beurs met de aandeelhouder. We groeien als kool natuurlijk. Duizenden leden erbij.
Ja.
We willen naar de beurs. Wat moeten we doen? Hoe gaat zo'n proces in zijn werk?
Nou, ik denk, Nico, er zitten een aantal fases. Ten eerste moet je natuurlijk samen met je aandeelhouders, met je financiers, ervan uitgaande natuurlijk dat je zo hard bent gegroeid, dat je externe financiers hebt. En dus je hebt inderdaad gewoon investeerders. Die maken samen met jullie als bestuur. En jullie bestuursleden maken die besluit om naar de beurs te gaan. Okay. Dus ten eerste moet je dat besluit nemen. Willen we inderdaad gewoon die stap op, die stap nemen, ja of nee? En dat is vaak, laat ik zeggen, 1,5-2 jaar voordat de daadwerkelijke beursgang.
Ja.
Maakt zo'n bedrijf de keuze, we gaan inderdaad gewoon die beurs op. Er zijn natuurlijk ook veel bedrijven, zeker de laatste tijd zie je dat, steeds meer bedrijven wat langer privaat willen blijven. Ook omdat er zoveel kapitaal in die private kapitaalmarkt is, zie je steeds meer bedrijven inderdaad gewoon wat langer de tijd nemen om die stap naar de beurs te maken. Maar ergens in die tijd is dat moment van oké, we gaan naar de beurs. Nou, dan moet je jezelf natuurlijk als potentieel beursbedrijf, moet je jezelf gaan organiseren. Dus dat wil zeggen dat je financiële huishouding goed op orde moet zijn. Ja. Je moet nadenken over je bestuursstructuur. Je moet nadenken over je compliance, over je risico, over dat soort
dingen. Albert,
dat
wordt hem niet denk ik.
Dus, je moet je zeggen, dus het is niet van, nou, we schrijven even een prospectus en we zijn er. Want eigenlijk voor die tijd dat je überhaupt inderdaad gewoon aan die prospectus kan gaan werken, wat vaak zo'n 6 maanden voor de daadwerkelijke beursgang gebeurt, heb je eigenlijk dat jaar daarvoor al helemaal ingericht op zo'n manier, dat laat ik zeggen, het verkrijgen van die data en die informatie die in de prospectus komt, eigenlijk voortkomt vanuit die organisatie die je hebt gebouwd. Ja.
Zijn jullie dan al in contact met zo'n bedrijf? Of is zo'n bedrijf eerst op de achtergrond bezig met bijvoorbeeld banken en financiers en advocaten?
Kijk, wij proberen als Euronext natuurlijk zo vroeg mogelijk in dat proces bij het bedrijf aan tafel te komen. Omdat we dan de mogelijkheid hebben om dat bedrijf bij de arm te nemen.
Mm-hmm.
Om ook te vertellen wat er voor nodig is om die IPO-journey te doen, zoals wij dat dan noemen. Ja. Die reis naar het zijn van een beursgenoteerd bedrijf.
Ja.
En het geeft ons ook de mogelijkheid om dan al een relatie te bouwen.
Ja,
en vanuit die relatie ontstaan er ook momenten dat we zo'n bedrijf wellicht kunnen beïnvloeden op een bepaalde manier. Ja. Dus voor ons is het natuurlijk heel belangrijk dat een bedrijf niet alleen naar de beurs gaat, maar dat ze dat ook in Amsterdam doen. Ja. Of in Parijs ook, of in Brussel.
En jullie hebben toch een soort opleidings...
Klasje.
Ja, klasje of zo?
Ja, we hebben IPO Ready, noemen we dat. Hè. Ja? Dat bestaat sinds 2015. Dat heet de eerste TechShare. Dat richt zich heel erg op technologiebedrijven. We hebben dat eigenlijk sinds afgelopen jaar naar een Nederlands model verbreed, ook voor niet-technologiebedrijven. Mm-hmm. Kijk, als je kijkt naar de populatie van potentiële beursbedrijven in Nederland, dan is ongeveer 15-20% is tech.
Mm-hmm.
En 80% is niet-tech. Hè. Dat zijn familiebedrijven, dat zijn gewoon klassieke industriële bedrijven. Hè. Kijk ook maar naar de mix op Euronext Amsterdam.
Mm-hmm.
Dat zijn niet alleen maar technologiebedrijven. Dus je moet ook zo'n opleidingsprogramma hebben voor niet-technologiebedrijven. Nou, we hebben nu dat IPO Ready programma. En dat wil zeggen dat we samen met partners, want dat doen we niet alleen, maar dat doen we ook echt met partners in het veld. Hè, dus met banken, met advocatenkantoren, met communicatieadviseurs, met ook de accountants. Bereiden we zo'n groep van bedrijven voor op die IPO journey. Dus we bereiden ze voor in de stappen en in de processen die ze moeten doorlopen om uiteindelijk inderdaad gewoon naar die beurs te kunnen gaan.
Okay.
En dat is erg succesvol. Dit jaar doen er in Europa totaal 160 bedrijven mee.
160?
160.
Bij Euronext?
Voor Euronext, dus het is een Europees programma. Okay. Doen 160 bedrijven mee. In Nederland heb ik toevallig gisteren de opening gehad voor de groep van Duitsland en Centraal- en Oost-Europa. En waar we 10 nationaliteiten bij ons op het podium hadden staan. Zelfs bedrijven uit Azerbeidzjan en uit Polen, de Baltische Staten en dergelijke. En je ziet dus een enorme aantrekkingskracht vanuit die landen richting de rest van Europa, richting Euronext. En het is uiteraard ook gewoon voor Nederlandse bedrijven waar we het voor doen.
Ja. En hoe bepalen jullie dan of die bedrijven naar Euronext Amsterdam gaan of naar Parijs? Ik bedoel, wordt het onderling besloten bij Euronext? Of hebben die bedrijven dan wat in te zeggen? Want we willen graag op Amsterdam staan.
Dat bepaalt het bedrijf zelf. Ja? En dus wij proberen dat bedrijf zo goed mogelijk te helpen. Kijk, en dat is eigenlijk de unieke propositie die wij als Euronext inmiddels hebben. Kijk, wij bestieren 7 landen in Europa. Hè. Dat is ook echt de missie van Euronext. Hè. We willen een bijdrage leveren aan de Europese kapitaalmarkt. Wij geloven heel erg in die Europese kapitaalmarkt. Het zijn van een pan-Europese beurs helpt daarbij. Hè. Dus uiteindelijk bepaalt een bedrijf, hè, of het dan uit Polen komt, of het komt uit Zuid-Afrika of gewoon uit België. Bepaalt uiteindelijk in welke markt kan ik het beste mezelf noteren. En dat heeft ook heel veel te maken natuurlijk met de groep van bedrijven die op een bepaalde markt is genoteerd.
Ja.
Dus bedrijven zoeken natuurlijk altijd de peergroup op. Hè. Ja. Daar willen ze zo dicht mogelijk tegenaan. Want als je nou hebt over Exor en Koninklijke Olie, dan zoek je natuurlijk inderdaad gewoon het bedrijf op. Hè, wat qua waardering, maar ook qua structuur heel erg op je lijkt. Hè, zodat het ook voor investeerders heel makkelijk is om die vergelijking met elkaar te maken.
Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk wel, als bedrijf naar de beurs gaat, en zoals zo'n Exor, en daar hebben wij als Nederlanders natuurlijk niet zo heel veel mee in eerste instantie. Dat is dan, want dat komt dan in de AEX, hè? Dat is toch een beetje Nederlandse bedrijven.
Ja.
En ja, zelf denk ik dan wel eens van, ja, moet dat nou in een AEX bij wijze van spreken? Hè? Want het is niet echt een, we hebben Prosus. Ja, dat is eigenlijk een holding van een Chinees bedrijf. En dan denk ik van ja, kijk, het is goed dat een index uit veel grotere bedrijven en goed gespreid is. Alleen, ik vind het altijd wel een beetje lastig om te denken van, nou, dat is dan voor de Nederlandse belegger.
Kijk, we moeten ons realiseren, als je kijkt naar de Nederlandse kapitaalmarkt, hè, denk je naar de Nederlandse beurs, hè, dan is 90% van het kapitaal, hè, wat in blue chips, hè, dus wat in AIX-fondsen is geïnvesteerd in Nederland, komt uit het buitenland. En eigenlijk kun je dat helemaal doortrekken naar de historie van de Amsterdamse beurs. Hè. De Amsterdamse beurs is eigenlijk altijd heel internationaal gericht geweest. Hè. We waren altijd in staat om heel veel internationaal kapitaal aan te trekken.
Ja.
En we waren daardoor ook in staat om heel veel internationale bedrijven, hè, naar Amsterdam te halen. En dat zie je eigenlijk de afgelopen 5 à 10 jaar, hè, zie je dat accelereren. Hè? Dus we hebben inderdaad gewoon heel veel internationale bedrijven onze kant op weten te halen.
Ja.
En waarom? Omdat wij als Nederland ook een heel internationaal gerichte economie zijn. Hè, dus als je zegt van ja, de AIX is eigenlijk niet meer een weerspiegeling, hè, van de Nederlandse economie, dan is dat natuurlijk geen juiste beoordeling. Want
op zich
Nederland
niet van,
is gewoon heel erg internationaal gericht.
Ja, maar het is ook niet van de Nederlandse economie. Kijk, hè, want ASML verkoopt 0 machines in Nederland.
Ja.
Maar het is wel een Nederlands bedrijf.
Ja, ze maken ze.
Ja. Nee, ik bedoel, dus kijk, je kunt dus beleggen zeggen van, nou, kijk, die bedrijven, waar halen ze hun omzet vandaan? Nou, dan bij wijze van spreken van de AIX.
Ja.
Heel veel, misschien komt wel 60%, 70% van de omzet die die bedrijven genereren, gemiddeld genomen uit het buitenland. Hè, dus dat snap ik. Hè. Maar het zijn in de kern Nederlandse bedrijven. Ja. Althans, Nederland.
Ja, Nederland opgericht.
Opgericht, et cetera.
Hebben ze toch een regel dat een bedrijf daar in index, dat die, van mij is ING toen uit de Belgische index gegooid, omdat ze te weinig werknemers hadden daar.
Ja, maar dat was met de duale notering. Ze hadden en een notering in Nederland en ze hadden dus ook een plek op de AIX en in de BEL 20. Hè. En daar hebben we op een gegeven moment van gezegd, en overigens is die regel die is niet meer. Hè. Dus elk bedrijf wat sowieso 2 noteringen heeft in de Euronext landen, kan maar in 1 index zitten.
Okay.
Dus daar geldt de primaire notering dan voor als leidraad.
Waarom zit de Euronext zelf niet in die AIX? Ja.
Omdat wij onze primaire notering in Parijs hebben zitten. Hè? Dus we zijn eigenlijk een Nederlands bedrijf wat in Frankrijk is genoteerd. En we zitten daar in de CAC runners-up categorie eigenlijk. Hè? Dus niet in de CAC 40. Hè? Maar in de beste 20 net onder de CAC 40. Ja, ja. Hè? Die de kans hebben om...
We hebben een market cap van 8 miljard.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat is geen klein bedrijf.
Ja, ik ben aandeelhouder. Ik ben aandeelhouder, Euronext.
Oh, je moet hem melden, heb je geen disclaimer.
Nee, dat doe ik nu dus.
Maar waarom zitten jullie de index in In Nederland bijvoorbeeld ook? Want in, ja. jullie zouden prima in de Ajax kunnen.
Ja, dat zouden we kunnen. En dat hebben we een aantal jaar geleden hebben we dat ook overwogen. Mm-hmm. Alleen dat voelde heel erg slecht. Omdat we daardoor ook een ander bedrijf... wat ook onderdeel zou moeten zijn van de Ajax-familie. Oh, ja. Dus in de Ajax Midcap of Smallcap Index. Mm-hmm. Daardoor eigenlijk uit de index zouden moeten verlaten.
Ja.
Verwijderen. Dus we, dat zou onze benefit zou eigenlijk ten koste gaan van een ander bedrijf. En dat vonden we niet zo chic.
Nee.
En eigenlijk ook omdat we nogmaals de regel hebben van luister, de primaire notering, dat is de leidraad voor in welke index je terechtkomt. Ligt het heel erg voor de hand dat dat dan vervolgens ook in Frankrijk zou zijn. Mits we dus inderdaad gewoon nog verder weten te groeien qua marktkapitaal.
Ja, oh ja, want daar zit je waarschijnlijk niet bij de eerste 40 in de kapper. Nee.
Is nou dat heel veel bedrijven die zijn dan bijna op de beurs. En er worden best wel geregeld IPO's ook gepoeld. Hè? Ja. En dan zit in mijn hoofd zit nu nog natuurlijk, wat was het? Coolblue, WeTransfer.
Ging ook niet door.
Ja, nou, maar deze twee zijn er nog steeds niet. Wat voor percentage wordt eigenlijk gepoeld? Voor mijn gevoel zijn best wel uiteindelijk dat het bijna zover is. Alles is gedaan en dan gaat het toch niet door. Dat is toch nog wel best wel een percentage voor mijn gevoel.
Ik weet het exacte percentage niet, hè, maar dat hangt natuurlijk ook heel veel af, laat ik zeggen, van de onderliggende marktontwikkeling.
Ja.
Hè. Dus inderdaad gewoon in een stabielere markt. Hè, dan zul je zien dat bedrijven wat eerder toch die stap tot de finishlijn kunnen maken.
Ik heb ook wel vaak het idee dat het is omdat dan blijkt, ja shit, ik wilde 10 miljard waardering, maar, of 5 en ja, we komen maar op 8,5.
Ja, dat ook vaak. Dat is de klassieke discussie natuurlijk voor wat betreft de waardering. Hè. Wat ben je bereid om te betalen en wat denkt de verkoper dat het waard is.
Ja.
Kijk, en wat je natuurlijk hebt gezien, laat ik zeggen, een aantal jaar geleden, voordat eigenlijk die hele waarderingen, met name voor technologiebedrijven, op een gegeven moment weer wat terug zijn genormaliseerd, is dat natuurlijk met name van de verkopende partijen, die 4-5 jaar daarvoor een bepaalde investering hadden gedaan.
Ja.
En daar natuurlijk hoopten op een bepaald rendement uit te komen, door middel van een bepaalde waardering voor dat bedrijf te vragen. Ja, dat investeerders, eindbeleggers, dus de pensioenfondsen en de institutionele investeerders, op dat moment vanwege die onzekerheid en vanwege oplopende rentes en vanwege oplopende inflatie, op dat moment een ander model hadden.
Ja.
Dus het is maar net inderdaad gewoon, en het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het verkopen van een huis. Je hebt zelf inderdaad gewoon een bepaalde verkoopprijs in gedachten. Ja. Of je hebt een makelaar die adviseert dat het een bepaalde prijs waard is. Maar als de markt op dat moment even wat tegenwerkt, ja, dan zul je zien dat je je zal moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. En in het begin hadden heel veel investeerders, de grote private equity fondsen en dergelijke, die met name dat soort grotere bedrijven naar de markt wilden zetten. Ja, die zaten inderdaad gewoon toch op een iets wat ander waarderingsniveau.
Ja.
Dus dan ontstaat er een gat. En ja, nogmaals, in bepaalde markten kun je dat gat gewoon niet dichten. Dus je zal wel naar elkaar moeten komen.
Ja, private equity, even cru gezegd, die douwen vaak bedrijven natuurlijk helemaal vol met schuld. Ja, als dan die rente van 0 naar 4% plus gaat, ja, dan heeft dat natuurlijk best wel zware impact op de waardering als je zoveel schuld erin hebt zitten.
Zeker.
Vrije kaststrooms had naar beneden.
Ja.
Hoe gaat het nou met het aantal bedrijven op de beurs? Is er sprake van een afname door de jaren heen, dat er minder bedrijven op de beurs staan? Dat er meer bedrijven van de beurs gaan dan dat erbij komen?
Er is inderdaad gewoon sprake van een daling qua aantal bedrijven. Kijk, als je kijkt naar Amsterdam, dan moet je dat eigenlijk even uit elkaar splitsen. Qua marktkapitalisatie groeien wij nog steeds. Hè. Ook afgelopen jaar is de marktkapitalisatie van de Amsterdamse beurs gegroeid. En waarom? Hè? Omdat ook een bedrijf als Ferrovial zich bij ons heeft genoteerd.
Ja.
En dat is dan toch in één keer bijna 20 miljard wat je kan toevoegen aan het bord.
Ja.
De
beurzen lopen ook op.
En de beurzen lopen op, dat helpt natuurlijk ook. Hè? Maar als je dat effect er even uitneemt, dus je kijkt puur naar de waarde die je vanuit nieuwe noteringen dan wel, de netto waarde eigenlijk die je toevoegt, delistings versus nieuwe noteringen, dan zijn we afgelopen jaar gegroeid en die groei is eigenlijk vrij consistent. Maar wat we wel inderdaad gewoon zien is met name de kleinere bedrijven. Die zijn heel kwetsbaar geworden.
Ja.
En dat heeft te maken natuurlijk met de liquiditeit. Dat heeft te maken met de marktdynamiek.
Waardering.
Precies. Hè? En de waardering is vaak een effect vanuit onder liquiditeit.
Ja.
En dan zie je inderdaad gewoon dat soort bedrijven vrij interessante prooien, targets worden voor bijvoorbeeld private equity. Ja.
Wat kunnen die bedrijven doen om meer helpen jullie die bedrijven met dat ze bijvoorbeeld beter in de picture komen? Of dat ze op roadshow gaan? Of bij ons een CEO talk bijvoorbeeld?
ik vind het jammer dat je dat laatste stukje zelf
Nee, maar wij zijn er ook mee bezig om bedrijven meer Ja. Meer een smoel te geven. Omdat jij, als je op de beurs staat, dan het is natuurlijk, als je erheen gaat, is heel gedoe. Je mag op de gong slaan, je krijgt aandacht. Ja. Alleen daarna, de media doen er niet zo gek veel aan, volgens mij.
Kijk, Nico, ik zeg altijd, de beurs is geen doel. En dat zeg ik ook in die opleidingsprogramma's. Mm-hmm. Hè, de beursgang moet geen doel zijn, maar het moet een middel zijn. En dat geldt eigenlijk ook voor elk bedrijf wat op de beurs staat. Hè, er moet een reden zijn waarom je op de beurs staat.
Ja, ja, ja.
Je hebt toegang tot de kapitaalmarkt. Het is een vrij kostbare manier van financieren. Hè? Dus je moet er ook wel gebruik van maken. Dus met andere woorden, hè, het moet een doel dienen. En in een bepaalde fase van een bedrijf kan het inderdaad gewoon veel beter zijn. Hè, om inderdaad gewoon niet in de publieke omgeving te acteren. Maar wellicht inderdaad gewoon in de private omgeving jezelf iets wat meer flexibiliteit te geven. Dus dat is belangrijk. Maar als je overtuigd bent als bedrijf, nee, de beurs is voor mij een plek. Ja, dan moet je er wel inderdaad gewoon flink in investeren. Ja. Dus dan moet je inderdaad, hoort op. Je moet het verhaal natuurlijk gewoon verkondigen. Ja. Je moet investeerders gaan zien. Je moet inderdaad gewoon investeren in, laat ik zeggen, het vinden van nieuwe investeerders.
Ja.
Dat doen bedrijven over het algemeen heel erg goed. Maar wat wij wel zien, en daar proberen we bedrijven inderdaad in te helpen, is je moet als bedrijf, zeker als klein bedrijf, moet je wat meer zelfredzaam kunnen zijn. Dus je moet jezelf organiseren. Waar je een aantal jaar geleden, voor de aanscherping van regelgeving, voor wat betreft betaalde research en dat soort dingen, waar je eigenlijk gewoon een bank kon bellen en zeggen van, joh, ik wil naar Engeland toe, of ik wil naar Amerika toe, of ik wil naar Duitsland, kun je voor mij een roadshow organiseren? Daar zie je dat steeds meer bedrijven zorgen dat ze exact zelf weten van waar hun potentiële investeerders zitten.
Ja, ja. Ja.
En hoe ze dat moeten gaan organiseren. Dus het vergt wel meer investering en meer tijd.
Ja, volgens mij is er ook gewoon bij institutionele beleggers die hurdel om in een bedrijf te beleggen, die is ook steeds hoger en hoger gaan liggen.
Ja.
Dus als jij een bedrijf bent onder de market cap van 500 miljoen... en er zit ook nog een free float, is bij wijze van spreken, is ook nog wat lager. Ja, dan heel veel grote institutionele beleggers die zeggen, ja, daar kijken we niet naar. Dus je krijgt de discrepantie tussen die small caps en die large caps. Die is enorm. Hè. Gisteren nog een artikel gelezen. Dat die gewoon, ook in Amerika, de Russell 2000 versus de S&P 500... dat gat qua waardering eigenlijk mega groot is. Nou, misschien dat met veel lagere rente small caps uiteindelijk eens een keer weer beter gaan doen. Alleen er hebben heel veel bedrijven. Ja, jij zegt van, er moet een reden zijn dat je op de beurs staat. Ja, er zijn een heleboel bedrijven die er staan.
Even, die hebben zeggen, geen reden
die
meer.
Die hebben eigenlijk geen reden meer om erop te staan. Want er is geen liquiditeit. Heel veel aandelen, allemaal in vaste handen. Of er moet op een gegeven moment iets komen van dat ze zeggen, joh, we willen heel veel geld ophalen voor overnames. Maar ja, dat zie je ook bij die bedrijven.
Als de waardering laag is, heb je ook niks aan toegang tot de kapitaalmarkt. Want je wil geld ophalen.
Wordt het lastig. Maar die liquiditeit die is er wel. Alleen je moet op zoek naar een andere vorm van liquiditeit. Dus wanneer je inderdaad gewoon kijkt naar de kleinere bedrijven op de Amsterdamse beurs. En daar zie je dat het percentage retail over het algemeen veel hoger is dan bij die blue chips, dan bij AIX. Dus retail is eigenlijk bij de grote AIX-fondsen niet zo heel erg relevant. Dat beweegt de naald niet. Maar als je inderdaad gewoon kijkt naar die kleinere bedrijven, daarvoor is retail wel heel belangrijk. Maar ook inderdaad gewoon partijen, institutionele partijen, die misschien wat minder gestructureerd zijn, wat meer vrijheid hebben, wat meer flexibiliteit. Ook gewoon de investment case wat beter begrijpen. Dus daar moet je heel erg naar op zoek.
Ja. Ja.
Dus in plaats van dat je zegt van, joh, weet je, ik ga weer naar dezelfde groep van institutionele investeerders in Londen, omdat ik die al 10 jaar heb gezien. Ja. Je moet gaan differentiëren in je targeting. Ja. Dat is heel belangrijk.
Want we hebben nu, heb je ons ook goed mooi bij geholpen natuurlijk. We hebben nu 8 bedrijven die hebben nu CEO-talk gedaan. Ja. En volgende week komt Brunel nog langs, komt langs, de CEO. En het is wel dat, wat je ziet bij ook veel van die bedrijven, het is eigenlijk niet echt een beleid bij die kleine bedrijven om die, nou even cru gezegd, die retail beleggen serieus te nemen en die ook serieus een band met ze op te bouwen door structureel te communiceren.
Ja. Ja.
En dat is wel dat je denkt van, joh, als 50, 60, misschien wel 70% van die aandelen en liquiditeit komt uit die hoek, dan moet je niet naar dat tripje gaan in New York, et cetera, waar waarschijnlijk nooit een belegger uit gaat komen. Kun je dat geld beter allokeren aan Nico en mij? Nee, maar het is gewoon heel belangrijk.
Ik sprak gisteren iemand die organiseerde roadshows en die had ik ook mee hierover. En die zei, voor die kleinere bedrijven is het bijna onmogelijk om roadshows te organiseren.
Ja.
Omdat hoe goed de investment case ook is, die Engels en Amerikaanse beleggers zeggen, nee, ik hoef niet te weten, het is te klein, ik doe er gewoon niks mee. Of in die sector, daar beleg ik niet, daar wil ik helemaal niks van weten. Dus dat is natuurlijk ook best lastig. En ik denk wat je wel meer ziet bij die bedrijven, dat ze de particuliere belegger wel meer en meer serieus nemen. Niet allemaal nog, hè. Sommige, want je krijgt vaak ook veel beweging in je aandeel. Je weet Piet Particulier is vaak heel snel in paniek. Als er wat
maar daarom moet je structureel met die mensen communiceren. En niet gewoon één keer een interview in een krantje of weet ik wat. Want dat is geen heel... Je moet een structureel communicatiebeleid
uitleggen
hebben.
Uitleggen wat je doet en hoe je...
Uitleggen wat je doet.
Dat is denk ik heel goed.
Kijk, we hebben eigenlijk als Euronext misschien nog één opmerking daarover. Hè, vanuit eigenlijk sinds corona hebben wij een stijging gezien in onze retail flow. Hè. Dus wij kunnen exact meten in alle orders hè, die via het Euronext handelsboek worden geëffectueerd. Hè, kunnen we zien van, is dat een retail order? Is dat inderdaad gewoon een institutionele orde en dergelijke. En dus wij hebben heel goed beeld hè, op het percentage retail. En sinds corona zie je inderdaad gewoon structureel hè, een stijging in retail. Dus met andere woorden, retail wordt weer heel erg relevant.
Ja.
En ja, het is een ander type belegger hè, dan dat je inderdaad gewoon bij een grote institutionele partij hè, vanuit Amerika of Engeland je aandelen daar kan plaatsen. Maar retail is wel heel belangrijk. Neemt inderdaad gewoon toe. Hè. Ook het retail publiek is ook aan het verjongen. Hè.
Ja,
dus
absoluut.
De dynamiek is natuurlijk veel anders.
En die zijn ook vaak goed ingelezen.
Geïnformeerd.
Precies, goed geïnformeerd. En voelen ook inderdaad gewoon echt een bepaalde emotie bij bedrijven. Zeker wanneer het gaat over duurzaamheid bijvoorbeeld. Hè. Dus ESG, duurzaamheid, impact, energietransitie. Dat zijn ook voor retail, hè, voor particulieren. Met name de jongeren, hele belangrijke thema's.
Ja.
Nou, en daar zeggen we dan, hè, van probeer daar ook als bedrijf op te onderscheiden. Hè. Ga daarmee aan de slag.
Ja.
En laat het inderdaad gewoon ook zien.
Ja. Oké, duidelijk. Andere vraag die ik nog heb. Hè. Ik weet niet, ik hoor wel eens van bedrijven, bijvoorbeeld Eurocommercial. Die hadden een listing in Amsterdam en die wilden opeens ook een listing in België.
Ja, en in Milaan, dus, die ook.
Wat heeft dat voor zin? Om daar een, is dat voor de zichtbaarheid? Of is
zichtbaarheid. Zichtbaarheid. En dat zie je met name eigenlijk bij vastgoedbedrijven. Dus we hebben in Amsterdam ook veel vastgoedbedrijven vanuit België. Hè, maar ook inderdaad Nederlandse vastgoedbedrijven die ook in België zaken doen. En waarom? Omdat het voor die bedrijven makkelijker is om zaken te doen. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad gewoon met gemeentebesturen en met de overheid. Ja. Hè, als ze kunnen laten zien hè, dat ze ook beursgenoteerd zijn.
Ja, okay.
Het hebben van een beursnotering, hè, dat creëert ook inderdaad gewoon stabiliteit. Hè? Dat is een soort kwaliteitskeurmerk voor bedrijf. En niet alleen voor deze groep bedrijven, maar eigenlijk ook voor steeds meer bedrijven. Ja. Hè? Dus het laat ook inderdaad gewoon zien dat je hè, onder toezicht staat hè, vanuit de toezichthouder. Hè, dat je een hele solide groep van investeerders hebt. Hè, dus het is feitelijk gewoon een soort kwaliteitskeurmerk wat je laat zien. En het helpt natuurlijk ook gewoon in je zichtbaarheid. Hè. Dus op het moment dat je een notering in Milaan hebt, dan is er natuurlijk ook financiële pers uit Italië. Dat op het moment dat je resultaten publiceert, dat er over je hè, over gesproken wordt, over geschreven wordt. En dat creëert dan ook weer aandacht. Ja.
Vandaar. Ja. Goed, nou weten we dat ook weer. Even kijken wat nog meer. Een andere vraag, de blockchain, die komt eraan. Hè? Ik zou me af te vragen, Euronext is natuurlijk, om te kunnen handelen, moet ik eerst naar een broker of een bank om te kunnen handelen.
Ja.
Is het niet iets, wat we er zo over nagedacht, dat we bijvoorbeeld rechtstreeks bij Euronext kunnen handelen? Of dat het, want, daaraan gekoppeld denk ik, de blockchain wat er nu aankomt. Er gebeurt heel veel op de achtergrond. Hoe zit dat in elkaar? Kijken jullie daarna? Is dat iets wat bij Euronext speelt? Of wat jullie al op
De doorvertaling van ik wil direct handelen op Euronext en daar koppel ik dan blockchain aan, die zie ik niet helemaal. Maar wat we wel zien hè, is, laat ik zeggen, in de hele settlement cyclus hè, van de aandelen. Dus je koopt inderdaad gewoon een aandeel op Euronext.
Ja.
En dat aandeel, laat ik zeggen, de trade, de trade eigenlijk, die moet inderdaad gewoon ten eerste gecleared worden.
Ja.
Dus daar moet een garantie plaatsvinden hè, tussen geldstroom en effectenstroom.
Ja.
En daarna vindt de settlement van de aandelen plaats. En met name dat stukje settlement, daar zie je wel dat hè, ook blockchain een mogelijk in de toekomst een alternatieve hè, manier van settlement gaat zijn. Hè. Dus zover is het nog niet. We hebben dat als Euronext wel getest hè, een aantal jaar geleden. Met name voor wat kleinere bedrijven. Ja. Hè, want het zou kunnen helpen voor kleinere bedrijven. Maar de grote bedrijven op Euronext Amsterdam genoteerd. Kijk, voordat je daar met blockchain technologie aan de slag kan, zul je ook de hele markt mee moeten krijgen hè, om die stap te kunnen maken. Ja. Dus blockchain is eigenlijk met name relevant hè, voor digitale currencies. Hè, en digitale assets en dergelijke. En maar nog niet zozeer voor de klassieke vorm van een effect, hè, van een instrument. Dus je moet feitelijk wel de hele keten daarop kunnen
Eigenlijk moet een effect een token worden. Dat je de tokenization van assets gaat.
Dat is geprobeerd. Daar is natuurlijk een aantal jaar geleden hè, met inderdaad gewoon cryptus, tokenization, digital assets en dergelijke. En daar dan aan gekoppeld inderdaad gewoon de hele blockchain technologie. Hè, dus voor de achterkant eigenlijk van alle handel die daarin plaatsvond. Dat is niet echt goed uit de verf gekomen. Nee. En waarom niet? Omdat natuurlijk ook vanuit de toezichthouder bijna een stukje weerstand is hè, en om dingen echt in gang te zetten. En dat heeft ook te maken met
je weet niet waar de token dan zit. Als het in de blockchain zit. Dat is misschien een belangrijke reden. Maar ik heb er niet zoveel verstand van.
Kijk, de toezichthouder is natuurlijk altijd met name geïnteresseerd in transparantie, ordentelijkheid en gelijkheid van informatie. Ja. En dat is natuurlijk gewoon de primaire verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Alle handel en de wandel moet in een ordentelijke manier kunnen gebeuren. Mm-hmm. En dat kun je op dit moment, in de fase waar het zich nu in bevindt, niet garanderen. Ja, dus vandaar dat er ook heel veel weerstand is. Maar die weerstand die zien we dus ook bij de intermediairs, bij de banken, bij de brokers, maar ook bij de beleggers. We zien daar geen enkele beweging.
Nee. Bij de beleggers, dat snap ik nog niet helemaal, maar bij al die andere partijen heeft het natuurlijk ook een redelijk groot gevolg voor het bedrijfsmodel. Dus ja. Ik snap wel dat die wat weerstand hebben.
Iets anders nog, je zei net iets over die toezichthouder, AFM. Ja. Hoe is die samenwerking met de toezichthouder? Want bijvoorbeeld, stel dat wij zien dat er wat raars gebeurt op de beurs. Hè? Dat er opeens heel veel handel is in aandeel. Of dat iemand met een vet vinger ergens iets doet. Mm-hmm. Ik neem aan dat jullie dat ook zien.
Zeker.
En dat AFM ingrijpt. Wie is daar in de lead?
Wij hebben allebei daar een verantwoordelijkheid in. Dus wij hebben natuurlijk als Euronext de verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Om de handel op Euronext ten alle tijde ordentelijk te laten verlopen. Dus op het moment dat wij bepaalde discrepanties zien. In de prijsstelling van aandelen. Of inderdaad gewoon dat er zelfs een disconnect ontstaat tussen een bepaalde intermediair en Euronext, dan moeten wij daarin optreden. Ja. Dus dat is onze verantwoordelijkheid. Dus we hebben de verantwoordelijkheid om die marktfunctie goed te laten zijn. Tegelijkertijd heeft de toezichthouder natuurlijk ook dezelfde verantwoordelijkheid. Dus daar vindt inderdaad gewoon samenwerking plaats, in de zin van dat we natuurlijk wel volledig gescheiden zijn van elkaar. Want de toezichthouder,
die kijken allebei naar.
Ja, maar de toezichthouder die controleert ons, of wij onze functie goed vervullen. Okay. Dus zij hebben die verantwoordelijkheid, maar wij nemen die verantwoordelijkheid natuurlijk ook.
Ja. En als er dan wat gebeurt, bijvoorbeeld stel dat iemand loopt te spoeven of wat dan ook, is de AFM degene die die man opbelt, die persoon belt, neem ik aan.
Ja, dus wij kijken gewoon puur naar, luisteren wat er bij ons in het handelsboek gebeurt.
Ja.
Dus op het moment dat wij bepaalde dingen zien die niet verklaarbaar zijn, dan nemen we altijd contact op met de AFM. De AFM heeft het al gesignaleerd. Of wordt, laat ik zeggen, door ons daarop geattendeerd. Maar goed, vaak is het zo dat we eigenlijk simultaan dingen signaleren. Dus dan kunnen we overleggen van wat is hier gaande. AFM neemt dan vaak inderdaad gewoon contact op. Of met de issuer. Dus het bedrijf waar het inderdaad gewoon over gaat. Want dat kan ook zo zijn dat er een persbericht of een gerucht in de markt ligt. Waarop gehandeld wordt. Of met de intermediair, die dan de bank of de broker, waar iets aan gaande is. En dan kunnen zij ons instrueren van, joh, leg de handel stil. Of we hebben op dat moment vanuit onze technische safeguards, zoals wij dat noemen, hebben dan al de handel stilgelegd, Dus dat werkt goed.
Yes. Andere vraag nog, even over de optiebeurs.
Ja.
Kan dat?
Tuurlijk.
Ja. Ja, Nederland is echt een optieland. Hè?
Zeker.
We zijn natuurlijk opgegroeid met opties, als geen ander. Nu zitten jullie in allerlei landen, Frankrijk, België, noem maar op. Ja. Is dat in andere landen, hoe is dat in andere landen georganiseerd? Werken die particulieren daar bijvoorbeeld ook veel met opties? Of is het
echt een product wat met name in Nederland heel actief is. Dus je ziet het wel in de institutionele markt. Daar wordt wel gebruik gemaakt van opties. Om inderdaad gewoon open posities in te dekken. Dus aan de institutionele kant. De grotere pensioenfondsen en de verzekeraars.
Maar dat is over de counter, neem ik aan.
Dat is allemaal over de counter. Ja. Als je kijkt inderdaad gewoon echt naar de retail. Of laat ik zeggen de optiemarkt in Amsterdam. Dat is hoofdzakelijk inderdaad gewoon retail flow. Wat we daarin zien.
Okay.
Ja. Dat is echt een Nederlands product. En dat is eigenlijk ook gewoon zo gebleven.
Ja, alright. Goed. Nou, we weten een hoop meer. Die beurslisting open, wanneer gaan we dat doen?
Nou, ik wilde eigenlijk eerst even het lijstje nog hebben van welke er binnenkort afgaan, want dan kunnen we die kopen. maar eigenlijk de belangrijkste vraag, daar kun ik zo over zeggen. Maar het lijkt een beetje een droogte. Komt er nu wat aan?
Voor IPO's?
Ja, kijk, volgens mij draaien we allemaal al een tijdje mee in deze industrie. Ja. Dus we kennen het principe van cycli.
Ja, we staan lekker hoog nu.
We staan qua waardering inderdaad gewoon vrij hoog.
Rente gaat dalen.
Rente gaat dalen. Kijk, de niveaus die je nu inderdaad gewoon in de markt ziet zijn op zich best mooi. Maar dat maakt mij eerlijk gezegd wat meer bezorgd. Want op een gegeven moment krijgen natuurlijk investeerders ook een beetje hoogtevrees. En dan is maar net de vraag, ben je dan op dat moment bereid om inderdaad in nieuwe proposities te stappen?
Als goedkoop is wel.
Als goedkoop is wel. dus elk geval is weer een speciaal geval. Nee, wij zijn op zich wel optimistisch voor 2024 en de jaren hierna. Ik zeg al, dat klasje wat we nu hebben, 160 bedrijven, dat is het hoogste niveau sinds jaren.
Okay.
Dus de belangstelling voor bedrijven om die stap naar de beurs te maken, die is zeker niet minder geworden.
Nee.
Je ziet tegelijkertijd dat investeerders ook weer gewoon op zoek zijn naar nieuwe ideeën, naar nieuwe opportuniteiten om een beetje buiten de bestaande portefeuille, om wat extra rendementen te kunnen maken. En dus die markt die komt echt wel weer terug. Het heeft even tijd nodig. Er is nu deze week is er inderdaad gewoon één transactie in de markt, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Dus we zullen zien of dat door de markt goed wordt opgepakt. Nou ja, en als er één schaap over de dam is, zeg ik altijd, dan kan het in één keer snel gaan.
Ja,
komen ze in Duitsland proberen ze ook dat Douglas natuurlijk.
Douglas.
Ja. Alleen dat doen ze 5 keer MBDA als schuld geven ze mee. Bedankt.
Veel succes.
Ja, maar dat vind ik... Dat
is
dat
luchtje aan.
Nee, maar...
Oh, sorry.
Maar dat intrigeert mij altijd. Dat is van... Kijk, institutionele beleggers... Die zeggen vaak... Nou, hè, kijk, ook als kaststromen heel voorspelbaar zijn... Die hebben ze op 3 keer RBDA. Ja. Dan vinden we dat ongeveer genoeg. Hè? Want anders dan vinden we de balans niet sterk, et cetera. Alleen dan komt ook zo'n Douglas... Die komt dan op 5 keer net debt RBDA... Moet hij naar de beurs. Ja, dan denk ik van... Dan moet je straks ook niet verbazen en als het niet lukt.
Nee, want,
als de prijs niet goed is. Want dan denk ik van, ja, je moet toch ook een beetje snappen. Maar ja, private equity is natuurlijk, hè, dat is het, misschien wel het allerslimste zelf geld natuurlijk. Die denken van, nou, stel je voor dat het wel lukt. Dan hebben we een mooie hoofdprijs gekregen. Alleen dat vind ik, dat is ook het spel tussen natuurlijk degene die inschrijft op de IPO. En natuurlijk de verkoper. Hè. Het is gewoon een vraag-aanbod verhouding.
Je hoeft niet
in te schrijven.
Ze moeten natuurlijk wel zorgen dat die listing slaagt. Want anders is het heel... Heel pijnlijk als dat niet lukt.
Ja, nee, maar als je erbij blijft zitten. En kijk, private equity, die fondsen, dat loopt op een gegeven moment lopen ze af. Hè, weet ik wat, na 7 jaar. Dus ja, die pool met al die bedrijven begint een beetje voor met het schaap in die dam. Die staan allemaal voor die dam op dit moment.
En deze jongen zit hier al 10 jaar in volgens mij, CVC.
Dat is eigenlijk te lang.
Al een keer wat gaan doen.
Ja. Nou ja.
Er zijn ook bedrijven die gaan van de beurs af. Hè, waar er af en toe een bot op is. Want ik zit even te kijken. Wat we hebben nog een bedrijf met bedrijfscijfers. Albert Renewy.
Ja.
Renewy was er ooit een bot op. Ging niet door.
Nou, ooit, dat is niet zo heel lang geleden.
Vrij recent. Jij vond dat ook jij vond dat te laag, toch?
Ik vond dat een fooi.
Een fooi. Pas op nu. Nee, maar goed. Maar die kwamen deze week met cijfers. Misschien even heel kort aanstippen.
Ja, nou ja, kijk, Renewy, disclaimer, ik heb een positie.
Oh jee.
Zo gaat het tegenwoordig. Nee, maar kijk, Renewy, er was een overnamebod op Renewy. Hè? Ja. En dat lag iets boven de 9 euro. Nou, nu lekte de laatste uit in de pers dat eigenlijk Macquarie al eerder 11 euro plus...
Macquarie.
Ja, die eerder al 11 plus had geboden, maar dat terzijde. Maar die cijfers, die waren zo-zo. Dat was allemaal niet al te goed. En recycleprijzen zijn een beetje op een stabiel niveau. Dat heeft niets van nut. En waar ze eigenlijk veel pijn hebben, dat is eigenlijk, cru gezegd, in het afval uit de bouw- en constructiesector, wat gewoon een stuk is afgenomen. En dat is voor hun best een belangrijke pijler. Dus daar hebben ze serieus last van. En ja, je hebt bepaalde vaste kosten. Dus als je omzet wat terugvalt in het bouwsegment, ja, dan valt dat tegen. Alleen er zit hier heel veel eigenlijk zelfhelp in het verhaal. En dat ze hebben een Engelse activiteiten die ze willen gaan verkopen, moet in de eerste helft van dit jaar gaan gebeuren. Ze hebben hier in Nederland nog een grote fabriek, wat ruim 20 miljoen eigenlijk een delta heeft, maar dat zit in een soort transitiefase totdat die weer normaal kan gaan draaien. En ze willen eigenlijk, als je hun doelstellingen doorrekent, dan willen ze de operationele winst met 50% laten stijgen in de komende 3,5 jaar. Ja. Dan heb je een bedrijf, en zeker dat die Engelse activiteiten zijn een soort blok aan het been. Ja. Kijk, als die weg zijn, dan kun je misschien ook naar een normale multiple. Hè? Want kijk, waarom als private equity een bedrijf koopt, dan kopen ze vaak meerdere bedrijven die stoppen ze in één. Zo hopen ze dat de multiple van 6 naar 10 kan. Hè? Dus dat is naast groei. We proberen ze ook multiple expansie te bereiken. Nou, dat heb je hier ook. De multiple op Renewy is eigenlijk extreem laag. En sectorgenoten handelen eigenlijk op een, nou, pak een beet, 60-70% hogere waarderingsmultiple. Dus als je dat blok kwijt bent, die markt is nu stabiel, maar in de tweede helft van dit jaar moet het wat beter gaan. Ja, dan is het ook wel logisch dat een bod van 9 of van 10 of 11, dat je zegt, joh, als we het zelf dit doen, dan kunnen we ook eigenlijk, even cru gezegd, en dat is misschien heel ambitieus, maar dan kunnen we in 3-4 jaar ook makkelijk verdubbelen.
Ja.
Dus de prijs is niet goed.
Nee. Die staan ook in Engeland op de beurs. Hè? Er zijn ook andere aandeeltjes. Access bijvoorbeeld ook in Engeland op de beurs. Is dat een soort... Ja, hoe gaat dat dan?
Dat is per bedrijf weer anders. Hè? Dus kijk, Renewy is natuurlijk voortgekomen uit Van Gansewinkel en Shanks. Hè, wat samen is gegaan. Shanks had de notering in Engeland. Van Gansewinkel kwam erbij. Is gerebrand naar Renewy. Hè? En Renewy is natuurlijk steeds meer een Benelux bedrijf geworden. Ja. Hè? Dus vond het op een gegeven moment belangrijk... om zich ook via de continentale Europese kapitaalmarkt te kunnen financieren. En dus ook die notering in Amsterdam aan te gaan. Kijk, wij zijn als Amsterdam enorm trots, hè, dat Renewy onderdeel is van de familie bij ons. Zijn nu ook onderdeel van de Small Cap Index. Hè, ook een belangrijke stap gemaakt.
En als ze de UK verkopen, hebben ze daar helemaal niks meer.
Nee.
Dus, dan gaat dus, de Serie A natuurlijk ook weg. Neem ik aan. Dan komen ze gewoon helemaal naar Nederland.
Wie weet. Kijk, voor ons is het in ieder geval als Euronext heel belangrijk, hè, om die notering in Amsterdam ook weer te gebruiken waar het voor bedoeld is. Hè, om Renewi gewoon goed te positioneren in die Europese kapitaalmarkt. En ook daar zijn ze weer hard mee bezig om, om goede tractie te krijgen. Dus het vanuit mijn perspectief, hè, dus hoe zij met de beursnotering in Amsterdam omgaan, gaat het erg goed.
Okay. Ja. Duidelijk. Ze moeten een keer langskomen. Ze moeten een keer langskomen.
Renewi.
Ja.
Met de kliko.
Ja.
Afvalverwerking. Ja. Nou goed. Even een ander bedrijf nog. De belegger zag woensdag van Corbion.
Ja.
Viel een klein beetje tegen. Ja. Had je meer verwacht? Want hadden ze, had je andere plannen verwacht? Of dat ze iets zouden gaan doen? Of?
Nou, kijk, het track record van het management van Corbion. Dat is over de laatste jaren slecht geweest. Er is heel veel kapitaal geïnvesteerd. En dat is uitgerekend dat het wel 1 miljard is geïnvesteerd in de laatste 4-5 jaar. Alleen de winstgevendheid is niet gegroeid. Oftewel, je return on invested capital op die nieuwe projecten die allemaal gedaan en gefinancierd, heeft eigenlijk niks gedaan. Dus het is gewoon slecht. Even cru gezegd. Nou, nu is het zo dat het bedrijf heeft daardoor de schulden natuurlijk hard zien oplopen. En de winstgevendheid niet. Dus er was een, nou zeg maar, een nijpend balansprobleem zou er ontstaan. Nou, nu hebben ze een 1,5 week geleden hebben ze hun emulsifier business verkocht. Dat zou $275 miljoen netto gaan opleveren. Nou, als je dat dan corrigeert naar euro's, dan zouden ongeveer $255 miljoen van de schuld afgaan. Nou, dat betekent dat je netto schuld EBITDA ratio die zakt naar ongeveer 2,3, 2,4. Nou, dat is mooi. Maar de achtergestelde lening die ze in private placement in Amerika hebben opgehaald van 100 miljoen zit daar niet in. Dus die moet je er eigenlijk even bij optellen, want dat is gewoon schuld. Ja. Maar die telt niet mee voor de convenanten, maar dat even tezijde. Nou, nu is het zo, dat is een hele mooie stap dat ze die emulsifiers verkopen, want dat lost in mijn ogen het balansprobleem op. Nou, dat is toch wel een bepaald hurdel op een bedrijf wat heel lang kan mezen. Maar nu komt het, ze hebben ook, dat noemen ze, dat zit niet bij hun core activiteiten, maar dat is PLA. En PLA was een heel enorm grote belofte. Bioafbreekbaar plastic. Maar dat draait eigenlijk slecht. Dus fabriek 55% productiecapaciteit. Dus tot op heden niet echt een groot succes. Nou, nu was eigenlijk de markt hoopte van joh, focus je nou op je 2 kerndivisies. Want ze zijn nu van 3 naar 2 kerndivisies. Focus je op die 2 kerndivisies. En stop met activiteiten waar je eigenlijk niet echt een goede business case voor hebt. Nou, bij de beleggersdag hebben ze gezegd. We hebben er heel goed over nagedacht en we gaan verder met die PLA-activiteiten. Dat verhaal vond ik zwak, wat daaruit kwam. Eigenlijk zeiden ze van, ja, we denken dat de markt uiteindelijk groter wordt. En dat het wel 10% van alle plastic in de wereld kan worden. Hoi. Maar dat was gewoon een zwak verhaal. En management heeft het nadeel van de twijfel, gezien de track record van de laatste jaar. Ja, dan was dit ook niet goed. Dan was de algen en de andere divisies, en die groeien mooi. En ze hebben ook wel een pad met kostenbesparingen. Want ze gaan nu 55 miljoen kosten snijden. Maar 20 miljoen wisten we vorig jaar al. Maar die presenteerden ze weer zo half in het nieuw. Dus 35 nieuw. Dus ja, dan zie je die EBITDA. Die moet dan naar 225 miljoen gaan in 2025. En dat moet ook makkelijk kunnen. Want er zit gewoon, ze hebben zoveel geïnvesteerd dat ze ook heel makkelijk kosten kunnen snijden. Dus dat moet niet zo'n probleem zijn. Alleen, ja, dit is gewoon heel erg het nadeel van de twijfel. En ik heb de hele beleggersdag geluisterd. En het komt ook gewoon een beetje. Het komt ook van, ja, we horen jullie wel, maar we luisteren niet. Nee. Dat komt het. En dan zit er ook nog een activistische belegger in. En kijk je naar de multiple op 2025. Ja, dit is gewoon ridicuul laag. Dan zit je op 6 keer EBITDA als je de vrije cashstroom projecties doorrekent.
Dat is veel hoger dan altijd. Dat
stond 14, 15. Ja. Ingredients business EBITDA marge van 20% plus. Ja. Ja, kijk naar Firmenich en DSM, bij wijze van spreken. Nou, DSM is ook wat goedkoper geworden. Dus er moet veel meer in zitten. Alleen de vraag is als dat met dit management gaat gebeuren. Dus die nodig ik ook van de hardhuis natuurlijk. Okay. Om dat uit te leggen.
Maar er zijn ongetwijfeld ook lichtpuntjes, neem ik aan.
Nou ja, kijk, het lichtpuntje is dat die balansproblematiek in mijn ogen van weg is.
Die verkoop is goed.
En ook dat de kernbusiness, health en nutrition, 10% plus groeien. De EBITDA moet 15% plus groeien. En 20% plus marge. Dat is een fantastische asset. Dat is ongeveer, 25% van de totale omzet. Dus dat is helemaal super. Ja. Alleen verkoop dan dat PLA, waar je eigenlijk niet echt een investment case hebt, en investeer het bijvoorbeeld in die algen. Want dat, daar schetsen ze van dat van 100 naar 500 miljoen omzet moet gaan tot 2028. Tot 2032 was het volgens mij. Maar dat is dan moeten ze gewoon vijf keer gaan tot 2028. En dan denk ik, er zijn zoveel mooie bio-based ingredients producten die ze hebben. Ja, focus je daarop. En, dus ik denk dat beleggers gehoopt hadden wat meer. Niet drie dingen willen doen, maar meer die focus op van waar je echt die waarde toevoegt.
Alright.
Maar dat is een fantastische parel binnen het bedrijf. Alleen dit is ook een bedrijf waarvan je denkt, als ze zelf het niet doen, dan denk ik, vandaag las ik een artikel over Cargill. Weet je hoe hun hoofddivisie heet? Health and Nutrition.
Ja,
en Corbion heeft de naam genoemd Health and Nutrition. Ik bedoel, je
wordt al voorgesorteerd.
Ik bedoel, het is wel het is denk ik een heel interessant bedrijf voor een grote speler in die tak. Want als die dan die producten hebben en die breiden ze over een veel grotere klantenbasis uit, zit daar een omzetsynergie in, denk ik, wat mega interessant is. Daarom moet je nooit een aandeel kopen, maar dat speelt denk ik ook wel op de achtergrond.
Alright.
Dus ik heb ook de aandelen, maar ik had iets meer gehoopt.
Ik heb ze ook, Albert.
Ja.
We gaan zien wat het wordt.
Nog hebben jullie alle aandelen waar jullie over praten?
Sorry?
Of hebben jullie alle aandelen?
Nee, ik heb geen ING en ik heb geen Shell. Daar begonnen we mee.
Ik heb wel ING nu, dus sinds heel kort. Maakt niet uit. Even naar Amerika nog. Alphabet, Microsoft.
Ja. Microsoft.
We hebben een insider gesproken op Microsoft, toch?
Ja,
dat is echt leuk.
Ja, Microsoft was wel indrukwekkend, hoor. De omzet, je denkt, het kan toch niet dat een bedrijf wat zo groot is, dat dan jaar op jaar weer 18% groeit. Dat is natuurlijk gewoon niet te begrijpen. Bruto marge, en dan zijn die chippers, dat zijn allemaal losers. Dit is gewoon 68% bruto marge wat hier gehaald wordt. Ze hadden het ook zo'n mooi woord. In every layer een tech stack. Oftewel, die integratie van hun producten, dat steeds meer bij iedereen, dat ze eigenlijk overal in zitten. En dan Azure, het cloud platform, 30% groei. Ja, dit is echt bizar goed gewoon allemaal. En dat is wel grappig. Hè? Dit is in de categorie, zoals Nico altijd zegt, NS1. Maar wij moeten een beetje met onze computers, moeten ook met de tijd mee, met veiligheid, et cetera.
Dus, zelfs op jullie leeftijd.
We moesten een nieuwe computer
hebben. Dus we hebben Gooiland computers hier.
De CEO van Gooiland computers.
Ruud, die komt dan langs. En die regelt dat allemaal. Hoeven we onszelf niet druk over te maken. En die zei letterlijk van, iedereen stapt over op Microsoft. Want hij heeft een ander bedrijf hier in de regio. Iedereen gaat naar Microsoft. Ook grote bedrijven gaan naar Microsoft. En dat heeft ook veel met veiligheid te maken. En ten opzichte van bijvoorbeeld Google. Dit is NS1. Maar als je dat dan zijn verhaal hoort over hoeveel er overstappen. Nou, wij gaan dus ook overstappen.
Ja, als Ruud dat zegt.
Als Ruud zegt, doen we het gewoon. Maar dat bedrijf, het is echt 18% omzetgroei. En je bent al zo groot. Hè? Dat is niet normaal.
Ongelooflijk. Het ging wel even omlaag op de beurs. Maar goed, het is ook allemaal. Ik zat te kijken hoe het allemaal is opgelopen. Afgelopen jaar allemaal 30%, 40%, 50%. Hele grote bedrijven. Ja. Dus als je daar kijkt naar market cap. Wat zullen die bedrijven kosten maken daar op de beurs met een hoge market cap?
Ja.
Die worden wel op afgerekend.
Ja, procentueel gezien valt wel mee, denk ik.
Precies.
Dat is die beurs ook lekker mee.
Ja, maar en dan zitten we eigenlijk nog bij dit soort bedrijven. Toen de eerste mobiele telefoon was, daar zitten we nu met AI. Dus dat gaan we nog krijgen de komende 10 jaar. Dus dat is...
Alright. Ja. Goed, we zijn er door, jongens. René, heb je nog wil je nog wat kwijt? Of iets dat zijn we vergeten? Of
ik denk niet.
Over de beurs, Euronext? Ik kom volgende week bij jullie, hè?
Is het zo?
Nee, ik kan op gang slaan.
Oh, heel goed. Mooi.
Meester voorspeller.
Neem je Albert mee?
Ik heb goed voorspeld. Albert gaat mee. Zeker.
Ik mag zijn handje vasthouden.
Dat sla ik mis.
Sue Potter.
Nee, ik heb meegedaan. Het is een soort analistengedoe.
Ja.
Corné van Zijl organiseert dat.
Oh, ja.
En dan gaat hij... Iedereen moet aan het begin van het jaar zeggen welk aandeel omhoog en omlaag gaat.
Ja.
En dat had ik dit jaar goed gegokt.
Kijk. Wat had je, Nico?
Ik had Basie op één.
Long.
Dat is van een jaar geleden.
Ja, Basie Long.
Basie Long. Prozis Short.
En wat heb je dit jaar?
Ik weet niet meer.
Nee, je doet bij iedereen, geef je andere aandelen door.
Nee, weet ik niet. Nee, ik weet niet wat ik had. Ja, okay. Ik heb geen idee eerlijk gezegd meer. Ja. Ja, dat ben je aan het einde van het jaar bij dat vergeten. Ja, na een aantal weken al. Ja.
Dus, maar je bent de winnaar en je mag dus op de
gang slaan. Dan mag je op de gang slaan met Cornelis. Dus dat gaan we doen. Dat is hartstikke leuk. En dan komen we gezellig langs.
Ja. En je hebt nog...
Hopen nog een laatste iets?
Ja, nee. Zijn dat vergeten? Knap is verkocht.
Knap. Oh, van ASR.
Ja, 510 miljoen. En nu hebben we natuurlijk Jos Baten hier op bezoek gehad. Ja. Dus ik denk, ik kijk ernaar met de bril van Jos Baten.
En?
Nou, Jos zei van, wij mogen Jos zeggen, dat je moet kijken bij een verzekeraar naar de organic capital generation. Dat is het allerbelangrijkste wat dat is. Nou, dat was bij ASR, knap was 64 miljoen. Dus ze hebben verkocht op 510 miljoen en ze krijgen waarschijnlijk nog 80 miljoen vanwege het managen van de hypotheken. Dus dan hebben ze dat verkocht op 9,2 keer de kapitaalsgeneratie.
Oké, okay. Dat moet je doen, zo moest je bekijken.
Zo moesten we het bekijken. Ja. Toen dacht ik van oké. Maar heel mooi, Solvency 2 gaat met 13 procentpunten omhoog. Dus dat is wel echt serieus. Maar 9,2 keer... Maar volgens mij is hun eigen kapitaalsgeneratie moet groeien uiteindelijk naar ongeveer 1,3 miljard uiteindelijk. Dus daar kun je dan je sommetjes mee maken. Dus dat is wel grappig. Dat,
wat gaan ze dan doen als jij je sommetje gemaakt, neem ik aan? Dan gaan ze eigen aandelen inkopen?
Ja, mogen de mensen zelf uitrekenen een keer.
Het ging al wat omhoog vandaag, ASR, maar dat zakt ook weer wat terug. Maar ja, goed. Ja.
Nee, maar dat is wel grappig, omdat je let nu als je persbericht leest... Kijk ik nu eens van, oké, kapitaalsgeneratie. Oké, want zij heeft ons uitgelegd hoe we dat precies moeten kunnen beoordelen. Dus dat is wel leuk. 9,2 keer het kapitaal.
Alrighty. Gaan we nog even kijken naar volgende week. Adyen komt met de cijfers 8 februari. Adyen ook bij jullie op de beurs natuurlijk. Een van de parels.
Zeker.
Op de beurs. Hè? Alleen ze wilden niet op de gong slaan, die mensen. Waarom was dat?
Nou, toen op dat moment, toen zij naar de beurs gingen, waren ze meer bezig met, laten we zeggen, het groeien van het bedrijf, hè, dan de beursnotering zelf. Zij vonden het natuurlijk wel belangrijk om die stap naar de beurs te maken. Zoals dat hun aandeelhouders op dat moment ook een heel belangrijk moment vonden. Maar zij zeggen van, luister, het succes in Adyen is niet inderdaad gewoon gedreven door de beurs, maar zit echt inderdaad gewoon in het bedrijf. Hè. Dus wij vieren alleen eigenlijk de successen van het bedrijf en niet inderdaad gewoon het zijn van een beursnotering. Nee. Nou, intussen zijn ze natuurlijk ook onderdeel van de AIX. Dus die mening is wel een beetje bijgedraaid. Hè. Inmiddels zijn ze ook een trots lid van de AIX. Maar toen op dat moment zeiden ze van... joh, laten we het inderdaad een beetje bescheiden houden. Een beetje de Nederlandse manier misschien wel.
Okay. Ah,
onzin.
Wat onzin.
Ze zitten 200 meter verderop. Ik bedoel, je komt 's ochtends even binnen om 8:30, drink een bakje koffie en om 9:00 doe je op die gong. Ik bedoel, dit is toch een leuk moment voor iedereen, hè? Voor je bedrijf. Een leuk moment, boef, even op die gong. Hè? We staan op de beurs, nou hartstikke mooi. Het is natuurlijk een beetje, dat gaan we niet doen, want we...
Wij zijn anders.
Ja, dit is een beetje opnieuw beginnen, ja. Dus, zulke dingen vind ik een beetje flauw. Ja.
Als laatste, Albert, ze komen volgende week met cijfers. Wat verwachten we?
Wat
verwachten we?
We verwachten cijfers.
Omhoog of omlaag? Of wat moeten ze? Ja. Het was de vorige keer een dikke meeval natuurlijk.
Kijk, wat moet je nou zeggen van een bedrijf wat eerst op 13, 1400 staat, dan op 600 staat, omdat de cijfers tegenvielen. Het viel buiten de bandbreedte van de groei. Nou, dan zegt iedereen, er is een trend ingezet dat zo blijft. Daardoor stotten die aandelen af, want er is heel veel commoditization in de Amerikaanse markt. Nou, dan komen ze met een beleggersdag. En dan zegt, het afgelopen kwartaal was in één keer toch weer dat we binnen die bandbreedte zaten.
Ja,
dus jij gaat aan mij vragen, Albert, een wereldwijd bedrijf. Adje, zeg even waar die bandbreedte, waar ze dit keer de omzetgroei gaan laten uitkomen. Ik zou zeggen, Nico, koop een call en een put. Okay. Dan zit je altijd goed.
Ja, gaan we dat gewoon doen. 8 februari zien we het wel gebeuren. Nou goed, laten we daar dan maar mee afsluiten. 8 februari cijfers Adyen, daar zijn we weer bij. René, bedankt voor je komst. Heel erg leuk om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van Euronext en hoe het gaat met IPO's en listingen.
Ja.
We zullen afwachten wat er allemaal loskomt dit jaar.
Ik hou jullie op de hoogte.
Prima. Hartstikke goed. Ook bedankt, jongen.
Dan kunnen ze mooi langskomen.
Goed juistwerk gedaan.
Ja, zeker.
We gaan volgende keer verder kijken. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. En vergeet niet, als je mee wil weten over dit soort aandelen. We hebben natuurlijk uitgebreide analyses bij ons op de website staan. Dan moet je wel even lid worden van de aandeelhouder. Dat kost je 180 euro's per jaar. Niet al te duur. Kan je aanmelden via www.aandeelhouder.nl/premium. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.